Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij deze dienst vervolgen door samen te zingen Psalm 140 en daarvan het eerste vers. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. 140 vers 1. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 140 vers 2. Red mij van hen die kwaad bedenken. 140 vers 2 zingen wij nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naast een huis, gij zult niet begeren uws naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Om zijn zegen. En we doen ook voorbeden voor een heel aantal mensen. Allereerst voor het echtpaar van Soest-Jongendeel, Stationstraat 4, Hardingsveld-Giessendam. Ze waren gisteren 25 jaar getrouwd. We doen dankzegging met mevrouw Van Vuren, Binnendams 90, Hardingsveld-Giessendam, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Mevrouw Van Lent, Weegpad 37, Hardingsveld-Giessendam, die in het ziekenhuis werd opgenomen en gisteren gelukkig weer thuis mocht komen. Meneer Van der Waal, Rembrandtlaan 21, te Sliedrecht, die morgen een pacemaker krijgt. We bidden voor de kleine Nathan van de Heuvel, Neptunusstraat 4, Hardingsveld-Giessendam, die morgen een ingreep moet ondergaan. Mevrouw Blokland, Adriaan Volkensingel 1A, te Sliedrecht, die komende donderdag een operatie moet ondergaan. Mevrouw Verwoerd, Kloet 2, Hardingsveld-Giessendam, bij wie in de familie ernstige zorgen zijn om het pasgeboren achterneefje. En we bidden ook om Gods zegen voor de kerkenraadsvergadering van komende donderdag. Zullen we samen dit alles bij de Heere brengen. Heere, wat een voorrecht dat we hier weer mogen zijn, samengekomen als gemeente, rond uw woord. We mogen samen een gemeenschap vormen, een gemeente, met elkaar meeleven als het gaat om wel en wee. En zo willen we alles wat er speelt en waar voorbeden voor is gevraagd, bij u brengen. En allereerst u danken dat u het hebt gegeven aan het echtpaar van Soest, dat ze gisteren, 25 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mochten zijn. U hebt tot op heden alles wel gemaakt, al die jaren. En we bidden, mag dat ook in het toekomende zo zijn. Gaat u hen met uw heiligt voor en gedenk aan hen samen met hun kinderen. We danken u met mevrouw Van Vuren dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat ook mevrouw Van Lent na een ziekenhuisopname weer thuis mocht komen. Heren, dan heeft u het goed gemaakt. En we bidden voor hen allebei. Wees hen nabij in het toekomende. Geef u krachten. En geef ook innerlijke rust in u de Heren. We bidden voor meneer Van der Waal. Maak morgen alles goed, Heere. Gaat u met hem. En laat zijn hoop op u gevestigd zijn. Gedenk aan de kleine Nathan van de Heuvel. Zo jong. En ook hij moet een ingreep ondergaan. Heere, help hem er ook weer door. En geef dat de hoop en het vertrouwen van zijn ouders op u gericht zullen zijn. Maak alles goed, Heere. We bidden dat ook voor mevrouw Blokland. Heer, u kent ook haar omstandigheden. Als ze komende donderdag een ingreep moet ondergaan, er kan er zoveel spelen in het hart. Opzien. Vertrouwen. Heere, geef maar dat ze zich herkent in Psalm 62. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Wees haar nabij. Heer, u weet ook van de zorgen die er zijn in de familie van mevrouw Verwoerd. Waar een heel klein jongetje geboren is. En het spannend is. Of hij er wel doorkomt, of die het wel haalt. Heere, we bidden. Wilt u nog genadig uitkomsten geven? Wat zijn er zoveel zorgen? En hebben we nu een aantal namen genoemd, maar dan denken we ook altijd weer aan die mensen die geen voorbeden vragen. Die al zo lang tobben en worstelen. En waar het donker kan zijn. Vanwege psychische nood. Of lichamelijke nood. En dan kunnen we zomaar wegzinken, Heere. In zelfbeklag. Of in... Ja, er kan zoveel bij komen kijken. Maar wilt u licht geven? En ons door de dalen heen leiden. Op de toppen van uw nabijheid. En laat de prediking van uw woord ook een middel zijn om ons daar te brengen. Want wij zoeken ons geluk zo snel en zo vaak op deze aarde. En als het dan niet gaat, als het dan niet loopt, dan verliezen we voor ons gevoel het geluk. Maar Heere, mogen we deze morgen ons geluk, ons houvast, onze troost en onze hoop in de Heere Jezus zoeken. De eerste Lijdenszondag vandaag. O, geef dat het kruis hoog zal worden opgericht. En dat we allemaal, jongeren, ouderen, kleine en grote, op Jezus mogen zien. Hoe slecht en zondig we er ook aan toe zijn. Heere, sprenkel zijn bloed op de gemeente. Door uw geest. Opdat wij alle gereinigd zullen worden. En geheiligd zullen worden. Wilt u de prediking van uw woord tot eer en glorie van uw naam laten zijn. Zegen het voor ons hier in de kerk, maar ook voor degenen die met ons verbonden zijn thuis. En maakt u alles goed. We bidden dat om Jezus wil. Amen. We openen Gods woord in een tweetal gedeelten. Allereerst lezen we Exodus 24, de eerste 8 versen. Dus de eerste schriftlezing is Exodus 24, vers 1 tot en met 8. Exodus 24, vanaf vers 1. Daarna zeide hij tot Mozes, dat is de Heere, klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van de oudsten van Israël. En buigt u neder van verre. En dat Mozes alleen naderen tot de Heere, maar dat zij niet naderen. En het volk klimmen ook niet op met hem. Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heere en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem en ze zeiden, al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen we doen. Mozes nu beschreef al de woorden des Heere en hij maakte zich des morgens vroeg op en hij bouwde een altaar onderaan de berg en 12 kolommen naar de 12 stammen Israëls. En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls, die brandoffers offerden en de Heere dankoffers offerden van jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens, in schalen, en de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks en ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft zullen we doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk. En hij zei, zie, dit is het bloed des verbonds, dat de Heere met u lieden gemaakt heeft over al die woorden. Tot zover de eerste lezing. Vervolgens bladeren we naar het Nieuwe Testament, namelijk de Petrusbrief. 1 Petrus 1, en daarvan lezen we de eerste 9 versen. Dus de tweede lezing vindt u in 1 Petrus 1, de eerste 9 versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus.
Dat is wel een heel curieus verhaal. Maar... Goed. De tekst voor deze morgen vindt u in 1 Petrus 1, vers 2. En dan ongeveer halverwege het vers, daar staat tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Nou, dat bent u niet zo van mij gewend. om niet een hele tekst als een heel vers als tekst te noemen. Maar ik ben van plan om een aantal preken te houden over het bloed en het lam in de Petrusbrief. En zodoende stuitte ik op deze woorden: tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Nou, er zit ontzettend veel in. Dus genoeg om een hele preek over te houden vandaar. Zullen wij ter voorbereiding op de verkondiging nog samen zingen? Dat doen we opnieuw uit Psalm 140, vers 3, 4, 5 en 6. En dan heb ik nog een paar afkondigingen voor u. De bijeenkomst van het ouderencontact is niet komende dinsdag, maar dinsdag 20 april. Meer informatie vindt u in het aanstaande kerkblad. En woensdag is er om 7:45 bijbellezing. De voorganger is dominee P. de Vries uit Nunspeet. U en jij wordt hartelijk uitgenodigd om de bijbellezing bij te wonen. En ik wil u daar ook toe aanmoedigen. Dus als die nog niet in uw agenda staat, zou u hem er toch maar eventjes in willen zetten vandaag. De collecte, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij en de derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. Zullen we zingen op Psalm 140, vers 3, 4, 5 en 6. Thank you. Gemeente, vandaag begint de lijdenstijd weer. En de lijdenstijd zou je kunnen noemen de tijd van het bloed. Dat klinkt niet goed, hè, jongens en meisjes. Bloed, dat is niet fijn als je gevallen bent op het schoolplein. En je hebt niet alleen een schaafwond, maar er komt ook bloed uit. Dan schrik je, hè? Dan denk je, oh nee, nu gaat het niet goed. En dan ren je heel snel naar de juf of naar de meester. En dan gaan we het 7 weken lang over bloed hebben. Dat is best wel een beetje vreemd. 7 weken praten en nadenken over bloed. En toch is het niet erg, jongens en meisjes. Want het gaat niet over jouw bloed, maar het gaat over, wie weet dat, van de kinderen? Over het bloed van wie? Gaan we nadenken. Wie heeft er gebloed voor zondige mensen? Dat is de Heer Jezus, hè? Toen die hing aan het kruis. Oh ja, we gaan er wel van schrikken. We gaan er wel van schrikken, gemeente. De Heilige Geest zal ons er zeker van laten schrikken. Want juist dat bloed van die ander, van de Heer Jezus Christus, confronteert ons enorm met onze hemelhoge schuld. Want als wij geen zondaren waren, dan had Hij zijn bloed niet hoeven storten. Maar de Heilige Geest doet meer. Hij zal ons niet alleen laten schrikken van dat bloed, maar Hij zal ons ook laten schuilen in het bloed en de wonden van de Heere Jezus. En daarom zie ik er erg naar uit om u 7 weken lang mee te nemen door de Petrusbrief en al die teksten waar het gaat over dat bloed eruit te lichten en dat aan u te mogen verkondigen. Vandaag is het thema besprenkeld met Christus bloed. Besprenkeld met Christus bloed. Eerst letten we erop waar Petrus dat schrijft, namelijk helemaal aan het begin van de brief. En vervolgens wat dat eigenlijk is. Als er staat de besprenging des bloeds van Jezus Christus, wat is dat? En in de derde plaats hoe dat is gebeurd. Hoe zijn we eigenlijk besprengd met dat bloed? En dan gaat het met name om die eerste 2 woordjes, tot gehoorzaamheid. Dus besprenkeld met Christus bloed, ten eerste waar Petrus dit schrijft, ten tweede wat het is, en in de derde plaats hoe dat is gebeurd. Eerst dus waar Petrus dit schrijft. Ja, gemeente, toen ik me zo ging voorbereiden op deze prekenserie met nieuwe moed en nieuwe energie, zo gaat dat dan bij een dominee. Mooi, nieuwe serie. Ik ging lezen en ik dacht, oh ja, 1 Petrus 1 vers 19, daar gaat het over Christus, die zijn kostbaar bloed heeft gestort. Dus dat zal dan de eerste tekst worden in deze serie. Maar, terwijl ik daar al wat mee bezig was en me wat aan het voor was bereiden, toen stuitte ik ineens op vers 2, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. En toen dacht ik, hé, daar gaat het ook over dat bloed. Je zou er haast overheen lezen, want het is een heel klein zinnetje. Maar dat moeten we niet doen, daar moeten we zeker niet overheen lezen, want het staat wel op een heel bijzondere plek in deze brief. Helemaal aan het begin, in de inleiding, vers 1 en 2... Dat is de inleiding, daar stelt de auteur van de brief zichzelf voor. Hij zegt, ik ben Petrus, ik heb deze brief geschreven. En hij schrijft ook duidelijk aan wie de brief gericht is, de geadresseerde zou je kunnen zeggen. En blijkbaar kan Petrus het niet laten om al in die eerste 2 versjes, de inleiding op deze brief, dat bloed ter sprake te brengen. Als Petrus zijn pen ter hand neemt, gemeente, dan komt er vrijwel meteen het woordje haima op papier te staan. Haima, dat is Grieks voor bloed. Denk maar aan hematologie. Dat is misschien een hulpje om dat te onthouden. Hematologie. Logos, de leer van de haima. Van het bloed. Petrus. Hij is vol van haima. Van het bloed. Van Jezus Christus. Waarom? Nou, dat heeft met twee dingen te maken. Allereerst heeft dat te maken met Petrus zelf. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Hij heeft deze brief geschreven. Nou, jongens en meisjes, jullie kennen hem wel, hè, Petrus. Petrus, dat was... Wat was dat voor iemand, Petrus? Een discipel, hè? Een discipel van de Heer Jezus. De Heer Jezus had Petrus geroepen. Petrus was eerst gewoon een visserman. En de Heer had hem geroepen en Petrus was Jezus gaan volgen. Dus hij bleef heel dicht bij de Heer Jezus. Als de Heer Jezus preekte, Petrus die luisterde. En als de Heer Jezus iemand genas, Petrus die stond er met zijn neus bovenop. Die kon dat allemaal zien, want hij volgde Jezus. Maar gemeente, Petrus volgde Jezus niet alleen maar bij die mooie en fijne dingen, dat onderwijs en die wonderen. Maar Petrus bleef de Heer Jezus volgen. Tot dat geweldig moeilijke moment daar in de hof. Gethsemane. Toen Jezus gebeden had. Toen was daar ineens een enorme troep mannen. De tempelwacht. En ze waren gekomen om Jezus in te rekenen. Om hem gevangen te nemen. En Petrus die was erbij geweest. Hij had zijn zwaard nog getrokken. En hij had er zelfs nog een oor afgeslagen. Maar Jezus had gezegd, nee. Stop je zwaard maar netjes terug. Jezus had zichzelf laten binden. Onbegrijpelijk was dat voor deze Petrus de schrijver van deze brief geweest. Hij moest aanvaarden dat Jezus ging lijden. Dat hij vastgebonden werd. Dat hij, als was hij een misdadiger, meegenomen werd. Het had Petrus zo'n pijn gedaan. En hij was wel gevlucht. Laf was dat geweest. En toch, hij kon niet naar huis. Hij kon niet naar huis. Hij was op een afstandje gevolgd. En hij was ook dat huis van Caiaphas, de priester, de hoge priester, binnengegaan. Want hij wilde bij Jezus blijven. Ja, ik weet wel, daar was het misgegaan. In dat huis van Caiaphas. Daar had hij zijn meester verloochend, verraden. Maar daar gaat het me nu niet om. Het gaat me erom dat hij daar, terwijl hij in dat huis was, met eigen ogen heeft gezien hoe de Heer Jezus zich moest verantwoorden. Hij stond daar, hè, voor de hoge priester. En hij werd bespot. En hij werd geslagen. En Petrus heeft het gezien, gemeente. En toen, na die verloochening, hoe zou het toen verder zijn gegaan? Nou, we lezen dat niet in de Bijbel. Dus we moeten altijd heel voorzichtig zijn, hè. Maar is het een vreemde gedachte van mij dat het heel goed zo zou kunnen zijn dat Petrus het niet kon laten om toch nog weer naar die kruisheuvel te gaan. Want zijn Heer en zijn heiland hing daar. Waarom ik dit allemaal vertel? Omdat dit zien van het lijden van Christus Petrus' leven voorgoed heeft gestempeld.
Als Petrus zichzelf typeert, weet u hoe hij zichzelf dan noemt? Ja, een apostel van Jezus Christus, zo noemt hij zich in 1 vers 1. Maar hij noemt zichzelf ook een getuige van het lijden van Christus. Dat ziet u in hoofdstuk 5, het eerste vers. Daar staat, ja, zoek het maar even op anders, dan ziet u het zelf. Hoofdstuk 5 vers 1. In Petrus 5 vers 1, daar zegt Petrus, de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling, en dan komt het, en getuige van het lijden van Christus ben. Ziet u? Wie ben ik? Zegt Petrus. Ik ben een getuige van Christus lijden. Dat bedoelt hij natuurlijk niet afstandelijk zo van, ik ben wel getuige, ik heb het wel gezien, wat er allemaal gebeurde, en verder niks, afstand. Ik heb er verder weinig mee. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft het niet alleen gezien, maar dit heeft hem, gemeente, diep in zijn hart geraakt. En om dat bij u binnen te laten komen, een voorbeeld. Een man, getrouwd, met zijn lieve vrouw. En die man, die moet er getuige van zijn, dat zijn vrouw ziek wordt en lijdt. En uiteindelijk sterft. Oh, wat een navoorbeeld, hè. Wat gaat dat toch ontzettend diep. Getuigen dat allemaal aan te moeten zien. Verschrikkelijk. Nou, zo is het voor Petrus ook geweest. Het ging hem door merg en been, dat lijden van Christus. Zijn Heer. Zijn heiland. Die was het. Die moest bloeden. En dat voor hem. Die slechte. Zondige. Verdorven Petrus. Nee, nu gaan we wel een beetje snel, hè. Trouwens, nu gaan we wel wat snel. Want dat had Petrus natuurlijk niet meteen begrepen, hè. Dat het allemaal voor hem was. Dat Jezus daar hing in de plaats van Petrus. Wij weten dat nu heel goed. Want wij hebben de rest van het Nieuwe Testament ook. Niet alleen de Evangelie, maar ook de rest. Maar Petrus wist dat toen nog niet zo goed, hoor. Hij begreep er heel weinig van. Daarom verzette hij zich er zo tegen. Maar de Heilige Geest heeft hem, zoals hij vandaag ook nog doet, van stap tot stap verder geleid. Zo gaat het vaak, hè, bij het werk van de Heer. Dat is niet in één keer. Je ziet het niet allemaal op één dag, maar hij neemt je bij de hand. Hij leidt je, er steeds meer van zien. Nou, hier ziet u het in deze brief, dat Petrus er zoveel van is gaan zien. En nu weet hij het. Door zijn bloed leef ik. En door zijn striemen ben ik genezen. En gemeente, als dat bij ons ook zo is geworden. Als je door de Heilige Geest daar iets van bent gaan zien. En je hebt je verzet gestaakt. Eerst vond je het allemaal maar niks. Dat lijden, is dat nou nodig? Maar nee, nu zie je het. Het is echt nodig. En hij heeft dat voor mij gedaan. Oh, dan is de dood van Christus alles voor je geworden. En dan wil je erover spreken. Het liefst zo vaak mogelijk. Nee, het kan niet altijd. Maar daar hebben we het nu niet over. Het gaat nu over ons verlangen. Dat herken je toch wel? Dan wil je er toch over praten? Met je kinderen, met je kleinkinderen, met je buren. Met iedereen. Dat bloed en de dood van Christus. Dat is het heerlijkste onderwerp wat er is. En de lijdenstijd, de tijd van het bloed. Dat is de heerlijkste tijd die er is. En de zondag, dat is de dag van het bloed. De dag waarop de Heilige Geest dat bloed sprenkelt op de gemeente. Dat is de heerlijkste dag die er is. En je Bijbel, het boek van het bloed, is het heerlijkste boek dat er is. Toch? Nou, vandaar dat Petrus, als hij een brief gaat schrijven, al in vers 2, helemaal aan het begin, het niet kan laten om te zeggen tot gehoorzaamheid en de besprenging des bloeds van Jezus Christus. Daarom,
Het heeft alles te maken met wat er bij hem is gebeurd. Maar het heeft ook te maken, en dat is de tweede reden waarom hij daarover begint, met de geadresseerde, met degene aan wie hij schrijft. Want hij schrijft deze brief natuurlijk niet om zichzelf daar een beetje mee te stichten. Hij heeft echt zijn lezers op het oog. Wie zijn dat, zijn lezers? Nou, kijk maar in vers 1, daar staat het. Aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Dus aan de christenen die woonden in Klein-Azië. En Petrus' typering van hen laat al iets zien over hun situatie. Hij zegt, jullie zijn vreemdelingen. En jullie zijn verstrooid. Gemeente, die mensen waren zo anders dan de anderen daar in Klein-Azië. En ze hebben het daar enorm moeilijk mee. Daar kom ik later nog wel een keer op terug. Maar ze hebben het echt moeilijk. Dat blijkt duidelijk uit deze brief. Maar meteen in vers 2 beurt Petrus hen op. En hij maakt duidelijk hoe hun positie is vanuit God bezien. Hij zegt, jullie zijn uitverkorenen. Dat staat in vers 2, hè? Aan de uitverkorenen. God heeft jullie uitgekozen. De drie enige God. Allereerst God de Vader. Hij heeft jullie van eeuwigheid op het oog gehad. Kijk maar naar de voorkennis van God de Vader. En vervolgens ook de Heilige Geest. Want er staat in de heiligmaking van de Heilige Geest. Dus de Geest die heeft jullie apart gezet. En die heeft jullie geheiligd. Vader. Geest. Ja, dan de Zoon nog, hè. Nou, dat zegt hij dus vervolgens tot gehoorzaamheid. En besprenging des bloeds van Jezus Christus. Lieve christenen in Klein-Azië. Beseffen jullie wel hoe rijk jullie zijn. Jullie zijn besprengd met het bloed van Jezus Christus. Wat willen jullie nou nog meer? Dat bedoelt Petrus. Wat wil je nog meer? Als je dat hebt. Roep het elkaar maar toe. Ook al is het niet altijd makkelijk. En stuur deze brief maar door. Als je hem gelezen hebt en je bent erdoor vertrouwd, stuur hem door. Naar Cappadocië, naar Azië, naar Bithynië. Want ze moeten dat allemaal weten. Al die christenen, hoe rijk ze zijn. Besprenkeld met het bloed van Christus. Nou gemeente, ik vraag het ook maar aan u. Wat wilt u nou nog meer? Wat wil je nou nog meer in je leven? Als je nou besprenkeld bent met het bloed van Christus. Daar gaat het toch om? We klagen soms zo, hè? We missen zoveel. In tijdelijk opzicht. Je kan ook klagen over de situatie van binnen, in je hart, wat je allemaal mist. Maar nou draaien we het om vanmorgen. Als u dit herkent, besprenkeld met het bloed van Christus, wat wil u nog meer? Dan bent u zalig. Ja, zegt iemand, dat kan waar zijn, maar ik weet nog niet wat het is. Dus ik weet dan ook niet of dat wel bij mij gebeurd is. Besprenkeld met Christus bloed. Nou, dat is een hele goede vraag. Dan gaan we snel naar de tweede gedachte. Wat het is. En om dat te begrijpen, wat Petrus hier bedoelt, moeten we toch echt weer terug naar het Oude Testament. We hadden het er pas op belijdeniscategorisatie over het Oude Testament, dat van zoveel waarde is en dat we er echt niet zonder kunnen. Nou, dat zie je hier ook weer. We hebben gedeelte gelezen uit Exodus, Exodus 24. Wat gebeurt daar? Nou, ik vat het samen. De Heer heeft zijn wetten gegeven aan Mozes op de berg. 10 geboden, ook allerlei andere geboden. En dan gaat Mozes die berg af, gaat hij naar het volk. En dan gaat hij dat boek, dat wetboek van God, zou je kunnen zeggen, dat gaat hij voorlezen aan het volk. Waarop het volk zegt, dat gaan we doen. Wij zullen dat doen. Wij zullen die wetten gehoorzamen. En dan gebeurt er iets indrukwekkends. Mozes bouwt een altaar. Er worden stieren geslacht. En het bloed van die stieren wordt opgevangen. In, wat lazen we, bekkens of zo? In ieder geval schalen zijn het, hè? Het bloed wordt opgevangen in schalen. En let dan even op, hè? Bloed. Het gaat hier ook over bloed. En wat gebeurt er met dat bloed?
De helft van het bloed wordt over het altaar heen gegooid. En de andere helft van het bloed, dat wordt over het volk gesprenkeld. Zie je Mozes daar staan? Schalen bloed in zijn hand. En hij gooit het zo over de mensen heen. Moet je je voorstellen dat ik dat vanmorgen zou gaan doen? Als ik zo bloed zo op jullie allemaal zou gooien. Ik denk dat je even zo zou doen. Oeh, dat is wel vies. Je wilt toch graag je kleren schoon houden, hè? Ja, maar zo ging dat wel daar. Vies en vreemd. Maar het was wel nodig. Want de zonde van dat volk Israël moesten verzoend worden. Daarom gebeurde dat. Nou gaan we Petrus begrijpen. Als hij schrijft, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Dan zegt hij daarmee allereerst, niet het bloed van stieren en bokken heeft jullie gewassen. Want dat was niet. Dat is het bloed van het oude verbond. Maar het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat heeft jullie gereinigd. Van al je vuile zonden. En gemeente, daar komt het nou helemaal op aan. Op die persoonlijke reiniging. Door het bloed van Christus. Wij weten dat het bloed is gestort, toch? Wie hier zegt, ik geloof niet dat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven. Nou, het is natuurlijk een beetje lastig om dat nu te zeggen. Maar ik denk dat we het daar gewoon over eens zijn. Hij is gestorven. Zijn bloed is gestort. We weten ook, dat is natuurlijk al een beetje spannender dan, of u het daarmee eens bent, maar ik geloof het met heel mijn hart, op grond van de Bijbel, dat dat bloed ook genoeg is. Genoeg. Tot verzoening van jouw zonde. Geloof je dat ook? Dat het genoeg is? En nou gaat het erom, als je dat gelooft, dat dat bloed is gestort en dat het genoeg is, dat het ook persoonlijk op jou gesprenkeld wordt. Want als dat niet gebeurt, als ik het heel scherp zeg, gemeente, heb je er helemaal niks aan. Zo zegt Calvijn het ook in zijn verklaring bij deze tekst. Hij zegt, het moet op ons allemaal besprenkeld worden. En anders hebben we er niets aan. Wat is dit belangrijk? Je kunt jezelf niet in slaap sussen met de gedachte, ja, maar Jezus heeft toch alles volbracht, dus dat komt wel goed met mij. Het is toch gebeurd toen, aan het kruis. Jazeker, hij heeft alles volbracht. Maar het gaat er wel om dat je daar persoonlijk in deelt. Snap je dat? Dat het ook aan jou gegeven is. En dat jij er ook genoeg aan hebt. Zoals Mozes dat bloed van die stieren over dat volk heen moest sprenkelen. Het moest van hen worden. Anders zijn we buiten het bloed. Als dat niet gebeurt. En buiten het bloed kunnen we niet leven. Gaan we verloren. Zijn we verloren. Ja, maar vraagt u, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan, dat besprenkelen? Calvijn zegt, het werk van de priester of van Mozes, dat doet nou de Heilige Geest. Hij besprenkelt ons vuile geweten met Christus bloed. En als u vraagt, hoe doet hij dat? Door het woord. En door de prediking van het woord. Hier gebeurt het dus, gemeente, hier. U zit goed vanmorgen. Goed dat u er bent, want hier gebeurt het. Door de prediking van de lijdende Christus. Hoe heerlijk als dat gebeurt. Dat geeft voor het eerst of opnieuw zo'n vreugde, zo'n blijdschap in je ziel. Want waar dat bloed gesprenkeld wordt door de Heilige Geest, daar ontvang je ter plekke meteen vrede en vergeving van al je zonden. Dan is het niet zo, oh, die heeft nog een hele weg te gaan. Dat komt allemaal later nog wel. Laat eerst maar eens overzomeren en overwinteren. Nee, als dat nu gebeurt en de Heilige Geest die doet het nu op dit moment, dan heb je alles. Dan heb je vergeving. Dan heb je vrede. En dan kun je zingen. En dat lied. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Kun je dat meezingen? Ben je het daarmee eens? Dat zingen we nou door het geloof. Waar het bloed door u gestort mij, hè, daar heb je dat persoonlijke, de bron van het leven wordt. Waarom hebben we het dan zoveel over onze zonde, gemeente? De zonde van vroeger. Verschrikkelijk wat u hebt gedaan. Helemaal mee eens. Maar daar mogen we niet in blijven hangen. Want er is bloed voor. De zonde van vandaag. Je komt van alles tegen je eigen hart wat niet deugt, wat niet klopt. Helemaal eens. Maar er is bloed voor. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. En als er maar één druppel van dat bloed op u, op jou gesprenkeld wordt, dan moet je natuurlijk niet wegduiken, maar dat dankbaar aannemen. En dan ben je helemaal rein. Helemaal zuiver. Tot gehoorzaamheid en de besprenging des bloeds van Jezus Christus. Ik moet er nog iets over zeggen. Want nog heerlijker zijn de zegeningen die Petrus hier verwoordt. Nog een keertje naar Exodus 24 hoor. Wat gebeurt er nu feitelijk in dat hoofdstuk? Nou, wat daar gebeurt door die besprenging met het bloed, is dat God met zijn volk in een verbond treedt. Dat gebeurt daar. En daarom wordt de helft van het bloed over het altaar gegooid. En de andere helft wordt op het volk gesprenkeld. Het altaar symboliseert de Heere zelf. De Heere en het volk, ze worden door dat bloed aan elkaar verbonden, zou je kunnen zeggen. Snapt u dat? De Heere en de mensen worden aan elkaar verbonden door dat bloed, datzelfde bloed. En zo mogen ze, het volk Israël, het volk van Gods verbond zijn. En wij, zegt Petrus, wij horen er nu ook bij. En hij schrijft aan Joden, maar ook aan heidenen. Maakt niet uit, zegt Petrus. Wie besprenkeld is met het bloed van Jezus, die hoort erbij. Die hoort bij Gods verbond. Dan zijn we van God en dan leven we voor God. En dan zeg ik nog een keer, hoe heerlijk is dat? Hoe heerlijk is dat, gemeente? Als je van God bent en als je voor God bent. En dan vraag ik u nog een keer, waarom tobben we dan zoveel? Over onze zorgen en over onze moeite. Als u besprenkeld bent met Christus bloed, dan heeft u alles in hem. U heeft een God in de hemel. En er zijn er zoveel op deze aarde die hem niet tot hun deel hebben. Aangrijpend, hè? Hij is niet hun verbondsgod, maar wel de uwe. Wat wil je nou nog meer? En als Israël toen al zei, die Heer, die willen we dienen. En die wetten, daar willen we ons aan houden. Dan heeft u volgens mij nog veel meer reden om dat te zeggen. Zij wisten het allemaal nog niet, hè, van Christus en zijn verzoenend bloed. Maar wij weten het wel. Dan moeten we toch met hen zeggen, al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen we doen.
Die goede wetten van God, die zullen we houden. En als u zegt, ja, maar ja, dat kunnen we toch niet. Nee, maar het gaat me nu weer om het verlangen van uw hart. Niet te snel zeggen dat het allemaal niet gaat. U verlangt er toch wel naar. En er komt het wel op aan, hè? De praktijk van het leven. Want we kunnen zeggen dat we besprenkeld zijn met Christus bloed. Maar dat blijkt in de praktijk van alle dag. Dat blijkt morgen. Hoe je gedraagt op je werk en overmorgen op school enzovoort. In een leven. Gehoorzaam aan de Heere. Een leven. Dat is nog een veel mooier woordje. Gewijd aan God. Dat komt er allemaal in mee. Tot gehoorzaamheid. En de besprenging des bloeds van Jezus Christus. Besprengt met zijn bloed tot reiniging. Maar ook besprengt met zijn bloed tot toewijding aan die goede Heere. Maar ik kan me voorstellen dat er nog één dringende vraag is te bespreken. En dat is de vraag die al luisterend steeds weer boven is gekomen. Ben ik nu besprenkeld met dat bloed? Daar draait het allemaal om. Dat voel je wel. Maar is dat nu zo? En hoe gaat dat dan? En dan komen we bij onze derde gedachte. Hoe dat is gebeurd. De tekst geeft ons daar antwoord op. Op die vraag hoe dat dan gaat. Die besprenkeling met Christus bloed. Er staat tot gehoorzaamheid. En dan moet u weten dat dat een belangrijk woordje is in deze brief. Wel 7 keer in 1 Petrus gaat het over gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Lees maar eens door, dan zult u die teksten wel ontdekken. Dat is belangrijk, hè? Gehoorzaam zijn. Jongens en meisjes, dat vinden jullie ook wel, hè? Belangrijk toch om gehoorzaam te zijn. Thuis en op school. Als mama zegt, hé, ruim die bal eens even op. Het is heel belangrijk om... Ja, ben ik eigenlijk, voordat ik verder praat, benieuwd. Wat zou jij dan doen? Wat zou je dan doen? Mama zegt, ruim die bal eens even op. Dan kun je volgens mij 2 dingen doen. Heel snel, meteen doen, want mama zegt het. En je kan het ook niet doen en gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. Ja, dat noemen we dus ongehoorzaam. Dus je moet kiezen, gehoorzamen of ongehoorzaam zijn. En dan wil de Heer dat jullie gehoorzaam zijn. Natuurlijk naar mama toe en de juf en de meester. Maar ook vooral naar de Heere. Gehoorzaam aan de Heere. Jij vraagt maar, dominee, wat moet ik dan doen voor de Heere? 1 ding wat heel belangrijk is voor God. En dat is geloven. Geloven in de Heere Jezus. Moeilijk, hè? Wat is dat nou weer, zeg je? Mag ik het heel makkelijk zeggen voor jullie? Geloven, dat is wegkruipen onder de vleugels van de Heer Jezus. Dat is geloven. Nou, dat begrijp je wel, toch? Dat bedoelt Petrus. Als er hier staat tot gehoorzaamheid, dan zouden we niet aan hebben gedacht, toch? Tenminste, ik niet. Dan denk je aan een leven naar Gods woord en naar Gods wet. He, daar heeft God hen ook toe uitverkoren. Om, ik zeg maar even simpel, goed te leven. Gehoorzaam te zijn. He, dan denk je aan dat volk Israël dat roept, we gaan het allemaal doen. Al die wetten. Maar we zeiden het net al, dat volk Israël kon dat niet volbrengen. En u en ik, wij kunnen dat niet volbrengen. Gelukkig, dat bedoelt Petrus hier niet. In 1 Petrus 2 vers 7, die tekst helpt ons om te begrijpen wat Petrus hier bedoelt. Daar staat die bekende woorden, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd. Wat gebeurt er in die tekst?
Degene die geloven, worden tegenover de ongehoorzamen gezet. En nu wordt het duidelijker, hè? Geloof staat tegenover ongehoorzaamheid. Dus geloven, dat is gehoorzamen. En gehoorzamen, dat is geloven. Petrus bedoelt hier, in onze tekst, de gehoorzaamheid van het geloof. Wat zegt hij dus? We gaan het afronden. De lezers van deze brief, die hebben niet alleen het evangelie gehoord met hun oren, maar ze hebben dat evangelie ook gehoorzaamd. Het bevel is naar hen toegekomen, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. En toen hebben ze dat niet aan de kant geschoven. Bijvoorbeeld door te zeggen, ja, zo erg is het toch ook met mij niet gesteld. Ik heb Jezus niet nodig. Dat is geen gehoorzaamheid, hè? Als je zegt, zo zondig ben ik niet. Ze hebben ook niet gezegd, ja, maar ik kan niet geloven. Hoe zou ik nou ooit moeten geloven? Dat is geen gehoorzaamheid. Of zou dat bloed van Christus mij wel kunnen zaligen? Ik ben zo'n groot zondaar. Ik heb te erg gezondigd. Nee, dat is geen gehoorzaamheid. Als je zo reageert. Weet je wat ze hebben gedaan? Ze hebben gebogen onder het evangelie. En ze hebben er amen op gezegd. Ik kan de wet niet volbrengen. Maar Christus heeft in zijn lijden en sterven alles volbracht. En zo zijn ze gegaan. Als berooide, arme, vermoeide zondaren en zondaressen. Gekomen tot Jezus Christus. En toen? Toen ging er in de hemel iemand staan. Een priester met een hoofdletter. Hij die eerst zijn bloed het heiligdom heeft binnengedragen. En toen heeft hij die schaal vol bloed gepakt. En toen heeft hij door zijn Heilige Geest dat bloed gesprenkeld op die mensen daar in Klein-Azië. Die man, dat meisje, die jongen, die vrouw. Eén druppel en ze waren rein. Zo is het gebeurd. Ook hier, in Hardingsveld, Giessendam, in Sliedrecht, in de omgeving. Toen u kwam tot Christus, toen u gehoorzaamde op de stem van de levende God, toen gebeurde het. Of is het niet gebeurd? Ja, nou weet u het, hè? Nu weet u het. Dan hoeft u niet meer in vaagheid te blijven hangen. Dit is gebeurd of dit is niet gebeurd. Dat weet je van jezelf. Als je gehoorzaamd hebt, dan ben je rein en schoon en heilig. En anders bent u ongehoorzaam. Dat zeiden we toch tegen die jongens en meisjes. Het is het een of het ander. Daar bent u het ook over eens, toch? Dan is het bij u ook zo. Het is het een of het ander. Wie niet gelooft, die zit boordevol ongehoorzaamheid en ongeloof. Hoe durft u dat te doen, gemeente? Hoe durft u zo'n goede zaligmaker elke keer weer de deur te wijzen? Dat kan toch niet? Laat ik het over een andere boeg gooien. Kolbrugge. Hij lokt zijn lezers. En daar wil ik mee eindigen. Hij zegt, ik zeg het met hem mee, waag het toch eens in de naam van de Heer Jezus. En wees nu toch eens gehoorzaam aan de stem die u zo vriendelijk toeroept. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. Ach, waarom zit u daar zo zonder besprenging, zegt hij. Waarom zit u daar nou zonder besprenging? Er is bloed en u zit zonder besprenging. Terwijl die toch bij de hand is. Daar waar geloofd wordt. Amen.
Wij gaan nog een keer uit Psalm 140 zingen. Vers 7. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. 140 vers 7. Zullen we samen danken en bidden. Heere, we komen de dank bij u brengen. Besprenkeld met Christus bloed, o geef dat we het allemaal zo mee mogen zeggen. Dat is gebeurd, het is geen toekomstmuziek, maar het is gebeurd in het verleden. En het gebeurt telkens weer. Het gebeurde ook deze dag. Dit uur hier in uw huis. Want Heere, u weet het. Die zonden, die komen elke keer weer bovendrijven. En ook de zonde van het ongeloof. Is het wel voor mij? Is het wel genoeg? Al die vragen, o Heere, neem ze weg. En geef dat we genoeg hebben aan het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wilt u ongehoorzaamheid veranderen in gehoorzaamheid? Wilt u ongeloof plaats laten maken voor geloof, zodat we u niet meer langer verdriet doen en roemen in dat bloed. Heere, geef ons zo een gezegende lijdenstijd. Wilt u grote dingen bij ons doen door dat bloed? Wilt u, o Heilige Geest, heel actief zijn in ons aller hart, om ons daarbij te brengen. En bewaar ons dan ook voor luiheid. Geef dat we zelf ook deze dag zullen besteden in uw dienst. En bezig zullen zijn met datgene wat u tot ons sprak. Heere, zegen zo een ieder van ons. Geef nog een goede dag. Geef uw zegen op de zondagschool. Breng ons vanavond weer bij elkaar. En laat zo alles zijn. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 140, vers 13. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. Die hand die besprengt. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand, want ziende op dat bloed, dan gaan we ook groeien en bloeien. Zullen we dat zingen? Psalm 140, vers 13. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.